SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 29 juni 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. En wat fijn dat u er weer bij bent. Het komende uur kunt u weer luisteren naar achtergronden bij het Australische nieuws. We hebben het EK Oranje Update met Jaap de Groot. In Leer Nederlands bespreekt Joyce Diebels dit keer de kelder. En mocht u nog niet zoveel te doen hebben dit weekend, dan zou ik zeker blijven luisteren, want EK IJF heeft nieuwe podcast Luistertips. Dat, ons willekeurige weekoverzicht en muziek van Nederlandse bodem allemaal straks, maar nu eerst de achtergronden bij het nieuws. Toen Rimi Chakraborty met haar familie vanuit Bangladesh naar Australië kwam, liet ze een carrière als docent geneeskunde achter. Nu, na bijna 10 jaar in Darwin te hebben gewoond, worstelt ze nog steeds met de erkenning van haar kwalificaties. Het is een ingewikkeld en onzeker traject, waarbij zelfs het bereiken van een testcentrum van de Australian Medical Council, of de AMC, een uitdaging kan zijn.
In Darwin, we have no medical, actually AMC center to sit an exam. So you need to, that means you need to travel interstate. And exam fees is very high, and also top of that with accommodation and flight is very expensive.
Ook de echtgenoot van Remy is een dokter. Om het normale kwalificatieproject te doorlopen, moeten beide slagen voor een Engelse test en 2 AMC-examens. Remy's eerste examen werd uitgesteld vanwege de COVID-beperkingen toen ze met het gezin op reis ging naar haar thuisland.
I was planning to sit an exam in 2020, but the COVID, I was stuck, so I need to come back in 2 years. I did just pass my part one exam, and now my partner turned to, he will sit and let's see how he is going.
De examens zijn niet goedkoop. Buitenlandse afgestudeerden betalen tot $4,000 per examen. Maar het slagingspercentage is slechts 25%. Dr. Faizur Reza is secretaris-generaal van de Bangladesh Medical Association of New South Wales.
A lot of them actually go through personal, you know, and family crises, including depression, anxiety, and some of them eventually give up their training and career. So if you look at them, the doctors from wherever they come from, they go through a rigorous training and study. So 5 to 6 years of prolonged study, and then they have a lot of dream and desire to help the distressed community, but when they change their location and come to a new environment, they find it not only challenging, but having a little bit of help that makes a huge difference.
Dr. Ayaz Chowdhury is de oprichter van de Federation of Bangladesh Medical Societies of Australia. Hij wil dat de overheid een overbruggingscursus en werkplekbeoordeling invoert voordat kandidaten het klinische examen afleggen.
We are trying to appeal to the government to give them bridging course so that they know how the system runs, utilize the Australian citizens who are waiting here to get into the system.
Voor degene die voor beide examens slagen, kan dit nog maar het begin zijn van vele hindernissen. Medische verenigingen zeggen dat honderden artsen uitgesloten blijven van de arbeidsmarkt. Dr. Chowdhury zegt dat hierin een rol is weggelegd voor de APRA. Dat is de instantie die de Australische gezondheidswerkers reguleert.
We would ask the government, federal government, the state government to combine with the APRA and the AMC to find out the numbers of the pool of doctors.
Uit een recent onderzoek is gebleken dat Australië op dit moment kampt met een huisartsentekort van 860 artsen en dat er in de komende 8 jaar nog eens 10.600 nodig zullen zijn. U hoort Reza Ali, universitair hoofddocent en voorzitter van de Bangladesh Medical Association of New South Wales.
Australia, especially rural remote areas, are suffering. The patients are suffering, the population is suffering. And yet we've got, in our backyard, we've got so many graduates, so many qualified doctors.
Dr. Ali zegt dat het van cruciaal belang is om hen te helpen de Australische gezondheidszorgcultuur te begrijpen.
How do we do it in Australia? You've probably done it this way, in the country you came from, and that was okay over there. But over here we do it slightly differently. We engage the patient, we engage the family of the patient, and we have a holistic approach to the care of the patient, which might be different from the country they've come from. That doesn't mean they're not doctors. That doesn't mean they can't learn that. So I find that my role is to show them how we do it over here, so that they can integrate in themselves into the Australian healthcare system easily.
Het gemenebest heeft beloofd dat doel te helpen verwezenlijken en heeft $90 miljoen toegezegd om het pad glad te strijken voor buitenlandse huisartsen die naar Australië willen verhuizen. Dit is de minister van Volksgezondheid, Mark Butler.
In the first 10 months of this financial year alone, twice as many overseas trained health professionals have come to Australia to do their important work than were recruited in the final year before the COVID pandemic.
Maar volgens de Bangladesh Medical Association is er meer aandacht nodig voor de artsen die al hier zijn. Iets waar ze samen met de Australian Medical Council over hebben nagedacht. Rimi Chakraborty hoopt dat de regering migranten zou helpen Australië te helpen.
Trained us like an international doctor, as a trainee in here in hospital in a new system, their system, that will be helpful for the doctor. So they will know the environment and next time they will be the resource for the Australian.
Dit was een verhaal van Letitia Lemke en Ruth McHugh Dillon in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Over een paar maanden verdwijnt het 3G-netwerk in Australië. Telstra stopt ermee op 31 augustus en Optus sluit zijn 3G-netwerk in september. DPG Telecom en Vodafone schakelden het al in januari uit. Hoewel het einde van de 3G al jaren wordt aangekondigd, suggereren de laatste cijfers uit de sector dat er nog steeds ruim 500.000 Australiërs apparaten gebruiken die niet compatible zijn met de 4G en 5G-netwerken. Telecommunicatie- en bedrijfsadviseur Paul Budde zegt dat het 3G-netwerk wordt afgesloten omdat operators zoals Telstra, Optus en TPG meer netwerkefficiëntie nodig hebben.
We see an increase in the use of mobile and on mobile, the use of video data, etc. And the new technologies 4G and 5G have a much more efficient use of the network. So in other words, Telstra, Optus, etc., they can cram much more calls and data, etc., that we use on mobile phones into the network using the more modern versions of the network. So it's in their interest to actually make the use of the 3G spectrum that they can use that for 4G and 5G rather than 3G. 3G network use is not efficient anymore because of the changes in technology.
Zowel Telstra als Optus hebben een dienst gelanceerd waarmee klanten kunnen checken of hun apparaat werkt op 4 of 5G. SMS hiervoor het cijfer 3 naar het nummer 3498. Michael Marum is de regionale algemeen directeur van Telstra Regional New South Wales. Hij zegt dat Telstra gratis telefoons geeft aan de klanten die hiervoor in aanmerking komen. Het gaat dan om mensen die zich in een lastige situatie bevinden, financiële problemen ervaren, met een levensbedreigende medische aandoening leven of herstellen van een natuurramp. Ook mensen van 80 jaar en ouder of mensen die in een regionaal gebied wonen en voor wie het misschien moeilijk is om naar een Telstra-winkel te gaan om te controleren of ze een apparaat moeten upgraden, die komen in aanmerking.
So firstly, with regards to devices, we've looked at what people currently have in that customer cohort. And as much as possible, we're providing them with like for like. So if they have a big button phone, we're providing a big button phone. Or if it's a flip phone, we're doing our best to provide like phones so they don't have a user experience that's dramatically different to what they're getting now. But the other thing, of course, is if they need help and they don't have a family member that they can provide them that, we would encourage them to come and see us at a Telstra store, contact us through telstra.com or indeed contact us by phone. We think that's really important.
De telecombedrijven hebben contact opgenomen met de getroffen klanten en gebruikers over het ondernemen van actie. Het risico bestaat dat mensen geen contact kunnen opnemen met de hulpdiensten als ze hun telefoon niet voor de datum van afsluiting upgraden. Gebruikers realiseren zich mogelijk pas dat hun telefoon op deze manier is geconfigureerd als 3G is uitgeschakeld. Graham Youth van de Griffith Business School aan de Griffith University zegt dat de telecombedrijven en de federale overheid niet genoeg hebben gedaan om klanten over de verandering in te lichten.
Essentially, it's a bit of a user system where the onus is being put on the consumer, and it's not great. I really, question whether the timing is right on this, especially with the cost of living crisis, and people being able to afford to replace these items. It's going to put a lot of financial burden onto individuals who really can't afford to shell out some extra dollars for these devices. And I also think that it puts a lot of obligation onto the consumer to check those devices. And I don't think that the telcos have really done a good enough job in advising the consumers effectively what checks that they need to be making before the 3G is turned off.
In mei van dit jaar zei Harvey Wright, directeur van Optus, dat het bedrijf meer ging doen om mogelijk gedupeerde gebruikers verbonden te houden door een sms-service te lanceren. Hij verzekerde klanten ook dat het 3G-netwerk niet zal worden uitgeschakeld tot de opvolger 4G en 5G beschikbaar zal zijn. Paul Budde zegt dat telecombedrijven hebben beloofd dat regionale gebieden met nu nog alleen 3G-dekking waarschijnlijk een upgrade krijgen. Maar het is onwaarschijnlijk dat de veranderingen zullen plaatsvinden in gebieden waar nu beperkt bereik is.
Now, there's one if to that, and that is the situation that people know that if you stand on one leg on the top of the hill and turn your head to the right hand side, you know, then you might get a mobile signal. Yeah? So that sort of strange situations that you can get a signal where there actually no signal. So, you know, that will always be a problem, that if you're outside your official footprint of the mobile network, yeah, then sometimes you can be lucky and get a signal, you know, if you do some funny things and go to the other side of the house or, you know, stand on top of something, etc. There is always a problem, you know, that might affect the situation.
Het uitschakelen van het 3G-netwerk zal waarschijnlijk ook effect hebben op andere apparaten, zoals beveiligingscamera's, EFT-postmachines en tablets. Dit verhaal werd gemaakt door Peggy Kiakoumoulos voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Na de afgang tegen Oostenrijk was het even niet zo gezellig bij het Nederlands elftal. Maar de spanningen zijn inmiddels uit de lucht en hebben plaatsgemaakt voor voorzichtig optimisme. Want dankzij de teleurstellende derde plaats in de pool ontloopt Oranje tot aan de finale landen als Spanje, Duitsland, Portugal en Frankrijk. Gisteren belde ik met sportjournalist Jaap de Groot, die nog steeds in Wolfsburg is en het Nederlands team op de voet volgt. Ik vroeg hem allereerst hoe de sfeer is in het Oranje kamp.
Ja, die is vandaag, of eigenlijk gisteravond, omgeslagen. Er was natuurlijk droefenis en ook veel kritiek van de Nederlandse media. Na de 3-2 nederlaag tegen Oostenrijk. Het was weer totaal afwijzing van onze nationale trots. Totdat Georgië stunte tegen Portugal door Portugal met 2-0 te verslaan. Waardoor de bal in de roulettebak ineens heel anders ging rollen. En eigenlijk een onwaarschijnlijk programma voor Nederland opdoemde. Waardoor er ineens zicht komt op in ieder geval de halve finales. Dus ja, iedereen was vandaag aan het rekenen en iedereen zag het leven weer zitten.
Ja, laten we het even uitleggen aan de luisteraar. Want we spraken elkaar woensdag en toen zei je, nou, het is echt een hele grote kans dat we tegen Engeland gaan spelen.
Ja.
Maar dat is dus helemaal niet het geval. Het is een heel ingewikkeld proces, hè, hoe dat allemaal werkt.
Ja, precies, precies. In feite was het eerst zo dat Spanje leek het eerste tegenstander te worden. Het viel al snel af. Toen werd het Engeland. En ja, wat niemand had voorzien, want iedereen dacht toch van, ja, Georgië die is kansloos tegen Portugal. Maar Portugal had gewoon die was al zeker voor kwalificatie, had toch een tweede team erin gezet. Het was overigens niet dat je dacht, het zijn een paar koekenbakkers. Het was echt wel een heel sterk elftal. Alleen ja, de Georgiërs hadden de dag van hun leven. Ze speelden echt geweldig en als team. En wonnen, waardoor ineens het hele programma voor de achtste finales op zijn kop kwam te staan. En Nederland eigenlijk uit de route van favorieten werd gehaald. Waardoor we tot de finale, of eigenlijk tot de finale sowieso, niet tegen Spanje, Portugal, Frankrijk en Duitsland spelen. En op z'n vroeg pas in de halve finale landen als Italië en Engeland tegenkomen. En tot die tijd is het dus dinsdag Roemenië. In mijn ogen een van de minste ploegen van dit EK. Dus daar heb je alle kans tegen. Nou ja, dan zit je al bij de laatste 8. En dan, ja, hoe kan je het verzinnen?
Oostenrijk.
de winnaar van Oostenrijk-Turkije. Dus dan loop je kans dat je weer tegen Oostenrijk moet. Dus ja, dat is toch wel redelijk curieus. En toch,
ja, dat lijkt me toch geen lekker gevoel voor zo'n ploeg en voor de bondscoach.
Ja, maar laten we gewoon eerlijk zijn. De ploeg had een volledige off-day. En je verliest maar met 1 goal verschil. Dus wat dat betreft, ja, is het nu aan de coach. Was natuurlijk gisteren, was het de dag na de wedstrijd. Wat ik begrepen heb, is het behoorlijk, de situatie behoorlijk confronterend geweest binnen het trainingskamp. Dat Ronald Koeman echt van zich afgebeten heeft. Want die voelt zich nu echt door de ploeg in zijn hemd gezet. Kijk, aanvankelijk had hij natuurlijk na Frankrijk en voor Oostenrijk, had hij zich gefocust op het psychologisch spel met Memphis Depay. Heel Nederland wilde dat hij dat Memphis eruit werd gewisseld naar zijn wanprestatie tegen Frankrijk. En van die situatie maakte Koeman gebruik door juist voor hem te gaan staan in de hoop dat hij zou leveren. En diverse mensen hadden zelfs daar twijfel over. Maar eerlijk is eerlijk, Memphis speelde een van de betere wedstrijden van de laatste tijd voor het Nederlands elftal. Alleen nadat hij op 1 speler gefocust was, moet Ronald Koeman naar Oostenrijk, ja, eigenlijk zijn hele elftal psychologisch gaan masseren. En ja, dan begin je altijd bij de aanvoerder. Hè? Dan is Virgil van Dijk. Dat is gisteren behoorlijk hard tegen hard geweest. Ja, nou ja, goed.
Maar moeten we ons daarbij voorstellen dat de coach dan tegen hem zegt van, nou ja, wat deed je nou? Je deed helemaal niets, want je gaf geen leiding op het veld. Dat soort verwijten dan naar hem toegegooid werden?
Hé, hey Paulien, heb jij een cursus bondscoach gevolgd? Dus wat er gebeurt.
Ja. Ja, geen idee. Ze kunnen me bellen, hoor.
Ja. Nou ja, oké. Okay. Het is indrukwekkend wat je schetst, want zo is het precies gegaan. En kijk, precies met Memphis, het is keihard, maar Koeman laat het niet vallen. Dus wat dat betreft moet hij nu zijn verantwoordelijkheid nemen. Want tegen Oostenrijk, ja, het organiseren ging niet goed, van de linies bij elkaar houden, het rugdekking geven, het snelle inspelen van de bal naar het middenveld, het overnemen van vrijstaande spelers. Hij stond erbij en keek ernaar. Een aanvoerder onwaardig. En die heeft nu een tandje door zijn lip en een wake-up call gehad. En ja, hopelijk pakt hij het op. Want laten we eerlijk zijn, Koeman heeft een team, maar hij heeft 3 sterkhouders. En dat zijn Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay. Nou, Frenkie de Jong is er niet, dus hou je er 2 over. Ja, als van die 2 spelers het echt laten afweten en echt op de manier zoals Memphis dat deed tegen Frankrijk en Virgil van Dijk tegen Oostenrijk, ja, dan vraag je coach natuurlijk wel af, ja, waarom geef ik ze nog zoveel vertrouwen? Waarom hang ik zoveel op aan hun? En daar moet wel even nieuwe energie in gestopt worden. En dat is een fascinerend spel tussen Koeman en zijn spelersgroep. Wat duidelijk maakt dat anno 2024 een bondscoach niet langer een trainer is die traint. Een coach is die je wedstrijd bespeelt. Maar ook een people's manager. En,
maar het lijkt me lastig als bondscoach, want je wil natuurlijk dat stevige gesprek hebben, want het sloeg ook echt nergens op. Maar je wil ze ook niet psychisch helemaal de knel in praten, dat ze de volgende keer helemaal stil blijven staan.
Nou, als ze psychisch gaan wankelen, dan hoort op dit niveau niet thuis. Dit horen mensen te zijn die onder de grootste druk, onder de moeilijkste omstandigheden, de juiste beslissingen nemen. Daar zijn ze door de jaren heen voor gevormd. Alleen, we moeten ook niet vergeten, en dat is weer wat ik daarmee de spelers verdedig. Spelers als Virgil van Dijk hebben een zwaar seizoen achter de rug. En dat is niet alleen fysiek, maar het is ook mentaal. Weet je, bij Liverpool, elke wedstrijd weer moet je er staan. En mentaal is dat ook een aanslag op je lichaam. En wat er gebeurt, het EK is zo kort na die competitie geworden, dat we heel goed voor kan stellen dat je in zo'n eerste ronde nog zoekende bent. En vooral qua scherpte. Alleen is natuurlijk wel de taak van een coach, dat je even die adrenaline weer even een boost geeft, dat ze het weer aanpakken. En intussen hou je wel rekening met het feit dat de arbeidsrustverhouding, niet alleen fysiek, maar ook mentaal, dat je die goed in balans houdt. Want dat kon je ook trouwens in de eerste ronde van het toernooi zien. Hè? Ploegen als Spanje en ook Portugal, als ze de kans hadden om spelers te sparen, dan deden ze het ook. En wat me ook opgevallen is van in de eerste ronde, en dat is ook veelzeggend, de grote sterren van Manchester City en Real Madrid heb je niet gezien. De Rodri's, de Foden, de Bruyne. Kijk, het toernooi duurt een maand. En we gaan, denk ik, die eerste ronde was er voor oké, zorg dat we zonder kleerscheuren doorkomen. En geef het podium even aan de outsiders als Georgia, Turkey en eigenlijk Oostenrijk ook. Maar de tweede ronde is van ons. Dan moeten de favorieten moeten er staan. En ik denk eerlijk gezegd dat ook bij Nederland het geval is. Ik denk ook door de samenloop van omstandigheden. Kijk, maar Frankrijk is nummer 2 in de pool geworden. Die moeten meteen tegen de Belgen. Nederland krijgt Roemenië en daarna Oostenrijk of Turkije. Als je dan de reserve tank hebt opgeladen. En waarschijnlijk heeft daarom Koeman vandaag ook de spelers een vrije dag gegeven. Want eerst gisteren even met het thuis op tafel. Daarna het mes op tafel, maar vandaag even afstand nemen. Even aan het zwembad of waar dan ook. Even het hoofd leegmaken en dan vanaf morgen volle bak erin en kijken hoe ver we komen. En hopelijk komt minimaal de halve finale in zicht.
Ja, ze hadden nog een oefenwedstrijd gespeeld, hè, tegen een lokale Duitse ploeg. Die hebben ze gelukkig gewonnen met 6-1. Je zei tegen mij, maar dat was meer om de mensen die al een paar wedstrijden op de bank zitten nog een beetje scherp te houden en erin te houden.
Nou, ik denk dat het ook een teken is van dat hij overweegt om spelers die op de bank hebben gezeten, of het nou Daley Blind is of het is Gravenberg, om die toch meer wedstrijd klaar te krijgen. Dat hij serieus overweegt om toch 1 of 2 of misschien wel 3 spelers te vervangen. De optie bijvoorbeeld om Joey Veerman te vervangen door Daley Blind wordt kwetsbaarder als Daley Blind geen wedstrijdminuut in zijn been heeft. Gisteren heeft hij dat 2 keer 35 minuten... heeft hij weer wedstrijdritme op kunnen doen. Weliswaar op een laag niveau. Maar goed, de spelritme is erbij gekomen. Dus dit past allemaal in het maatwerk richting een grote wedstrijd in een groot toernooi. Dat je zorgt dat ook nummer 26, op het moment dat hij inzetbaar is, er ook staat.
Ja, eigenlijk kunnen we concluderen dat Koeman geniaal was. En dat we een hartstikke goede derde plek hebben bereikt. En zo goed in het speelschema zijn terechtgekomen. Dat is nu achter ons. We kunnen beter een keer zo'n off-day hebben. Natuurlijk in de groepsfase dan in zo'n knock-out fase. Dus ja, jij denkt Roemenië gaan we gewoon pakken. En dan Oostenrijk of Turkije is ook geen probleem. En dan zien we wel wie we tegenkomen in de halve finale.
Paulien, elke ploeg heeft tijdens een toernooi een off-day. De kunst is dat die niet fataal is. Nou, Nederland, het was ook de hele nuchtere opmerking van Koeman toen iemand aan hem vroeg of hij overwoog naar de volgende nederlaag om ontslag te nemen. Toen zei hij letterlijk, luister eens even, we hebben ons gekwalificeerd. Daar hoort dus niemand over. En dat is wat Nederland gedaan heeft. Ik kan me herinneren in 1982 bij het WK in Spanje, dat Italië niet één wedstrijd won in de groepsfase. Het was dramatisch. Uiteindelijk werden ze wereldkampioen. In 2016 was Portugal in de groepsfase tijdens het EK in Frankrijk dramatisch. Won geen wedstrijd, werd de Europees kampioen. Ik wil niet zeggen dat het met Nederland die kant op gaat. Want ik vind Spanje toch wel heel erg sterk. En ze zag ook van de week tegen Albanië hun tweede ploeg gespeeld. En dat is kwalitatief nog top. Maar het elftal gaat getergd tegen Roemenië. Als je die doorkomt, zit je al bij de laatste acht. Nou, dan krijg je een tegenstander. Stel dat Oostenrijk is, daar wil je je tegen revancheren. Daar hoef je als coach eigenlijk niet meer mee te doen. Dat gaat vanzelf. Maar als je die doorkomt, krijgt dat toch de contouren dat je van een team wat in een toernooi aan het groeien is. Ja, en dan kan alles gebeuren.
Ja, laten we ook nog even kort naar het linkerrijtje kijken. Want Spanje tegen Georgië, Duitsland, Denemarken, Portugal, Slovenië en Frankrijk, België. Ik zie een Spanje-Duitsland al in een kwartfinale eigenlijk voor me. Dat is een topper van de wedstrijd.
Ja, nee, 100%. En ik moet je eerlijk zeggen, Spanje maakt heel veel indruk. En Duitsers echt zoekende. We hadden het al over fitheid. Nou, hun belangrijkste speler Rudiger, de rots in de branding en de defensie, die gaat er tegen de Denen niet meedoen. Kon je al zien aan afloop van de wedstrijd in de laatste wedstrijd in de groepsfase, dat hij op het veld bleef liggen en echt de hele tijd aan zijn hamstring zat. Die heeft waarschijnlijk toch de eerste groepsfase met Duitsers, hebben ze toch iets te veel moeten geven als thuisploeg in dat enthousiasme. En ik hou mijn hart ook vast voor Toni Kroos, of die het fysiek nog allemaal trekt, want Duitsland heeft toch wel heel veel moeten geven. En ja, die Spanjaarden, ja, die hebben hun beste spelers, Rodri, Jamal, ze hebben allemaal Morata, hebben allemaal een wedstrijd vrijgekregen. Dus ze zijn wat fitter. Dus ja, tot nu gaat in Spanje voor mij, en ook bij de boekmakers trouwens, dus geen hogere wiskunde, is Spanje gewoon de grote favoriet.
Ja, en dan mag ik het niet zeggen, want dat is heel sportief, maar dan hoop ik als wij ze in de finale treffen dat zij dan hun off day hebben.
Ja, dat zij hun off day hebben. Maar die hebben ze nog niet gehad. Want ze hebben inderdaad 3 wedstrijden, 9 punten. Dus wat dat betreft, ja, eens komt die off day. Nou, laten we inderdaad hopen dat als Nederland in de finale staat, dat voor hun de nekslag wordt.
De volgende wedstrijd is dus woensdagochtend om 14:00 Australian Eastern Standard Time. Dan speelt Nederland in München tegen Roemenië. En dat wordt dus ook weer vroeg opstaan of heel lang opblijven, mocht u deze wedstrijd live willen volgen. Op onze website sbs.com.au/Dutch vindt u trouwens het complete speelschema voor de finale rondes. Nu bij SBS Dutch, ja zuster, nee zuster. Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? U hoort het nu in ons willekeurige weekoverzicht. En dat hebben we samen kunnen stellen met dank aan de NOS, RTV Noord en Omroep Zeeland. Een heel bijzonder tafereel in Groningen afgelopen week. 5 maanden lang werd er in de stad gewerkt aan een nieuwe tunnelbak aan de Zuidelijke Ringweg. Nu de werkzaamheden zo goed als klaar zijn, werd er een concert georganiseerd in die tunnelbak. Als goedmakertje mochten omwonenden gratis naar het concert toe. RTV Noord was er ook bij en sprak met een paar van die buurtbewoners.
Vindt u het ook nog bijzonder om hier op de Ringweg rond te lopen?
Tuurlijk, daar hebben we lang naar uitgekeken. Doordat dat ding klaar is.
En hoe vindt u het geworden?
Nou, dat is te vroeg om dat precies te zeggen. Maar het ziet er prachtig uit. Mooie muurtjes en zo. Dat konden we al zien.
Ja, indrukwekkend. Heel mooi.
Nou, dat klinkt eigenlijk hartstikke gezellig. Zo'n concert in een tunnelbak. Over een week mogen supermarkten niet langer sigaretten, vapes of andere tabakgerelateerde producten verkopen. En dat heeft vooral gevolgen voor de inkomsten van zo'n 500 supermarkten in kleine dorpen, voor wie de omzet vaak voor 20% uit rookwaren komt. Deze supermarktklanten zijn het niet eens met de veranderingen.
Ik denk dat het net zo goed bij het assortiment hoort als aardappels, vlees, groente, frisdrank. En dat zullen de niet-rokers ongetwijfeld niet met mij eens zijn, maar de rokers. En die niet in staat zijn om elders hun boodschappen te halen, maar hier komen, en dan doe ik ook op senioren vooral. Ja, moet je dan je familie vragen voor een pakje sigaretten om dat elders te halen? Nee, ik vind het gewoon in de supermarkt horen.
Kijk, je kan het altijd ergens anders gaan halen. Mensen weten dus ook dat je het over de grens kan gaan halen, zit je hier vlakbij. Ja, die mensen blijven dus nu weg die hier geen rookwaren meer kunnen krijgen. Dus dan zie je een lege winkel, stap je niet zo snel in.
Ja, ik vind het erg voor de leefbaarheid van een dorp. Zoals hier de supermarkt zou verdwijnen, dan verdwijnt de bakker hiernaast en de slager ook. Want die hebben geen traffic meer, die hebben ook geen loop meer op hun winkel.
En dat laatste was geen klant, dat was Henk Hoeve, eigenaar van de dorpssuper in het Drentse Gasseternijveen. De Oosterschelde bij Nieltje Jans werd het afgelopen jaar gebruikt als een soort wijnkelder. 800 flessen wijn ter waarde van 75.000 euro lagen in het water om te rijpen. En deze week werden de laatste flessen naar boven getakeld. Omroep Zeeland sprak ter plaatse met wijnboer André Vink.
Zoals je ziet hangen ze aan een touw, aan een vlot. Ze staan niet op de bodem. Dus die gaan met het getij mee. En dat zorgt ervoor dat de gist die in de fles zit in beweging blijft. En dat zorgt voor een extra gelaagdheid van de wijn.
En natuurlijk werd de wijn ook meteen even geproefd.
Dit is echt lekker. Dit is alsof er een engeltje over je tong piest. Het is echt, ja, echt een genot.
Guus Meeuwis zette 5 jaar geleden Sydney op zijn kop met zijn concert op Koningsdag. Wie weet was u er wel bij. Maar wist u dat hij al 18 jaar lang een paar avonden per jaar Eindhoven op zijn kop zet met zijn groots met een zachte G-concertreeks in het Philipsstadion? Na 17 edities vindt Guus het genoeg en dus galmde woensdagavond voor de laatste keer hits zoals Tranen gelachen, Het dondert en het bliksemt en Het is een nacht door het Eindhovense stadion. De NOS sprak met de zanger voor aanvang van dat laatste groots concert.
Ik zeg niet dat ik dit al ken, want dit went nooit. Maar ik had wel het gevoel in mijn hoofd dat het tijd werd om een nieuwe uitdaging te zoeken en de grenzen verleggen. En ik wilde er gewoon uit op het hoogtepunt. Dat leek me het sterkst en dat was nu. Bijna 20 jaar van mijn leven dit. Maar dan ook letterlijk en figuurlijk 20 jaar, want het gaat dag en nacht door, de voorbereiding van deze show. Als die tijd die hierin zit wegvalt, dan ben ik benieuwd wat er nog meer komt. En nog eens, ben zo trots op wat we hier hebben bereikt. Ik ben zo trots op dat zoveel mensen het leuk hebben gehad hier met ons. En die wil ik graag koesteren. Dus liever 1 dag te vroeg dan 1 dag te laat.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht. Met dank aan de NOS, RTW Noord en Omroep Zeeland. De afgelopen maanden hebben we in onze talenserie Leer Nederlands al heel wat ruimtes in huis besproken. Denk aan de woonkamer, keuken en ook badkamer. Vandaag daalt George Diebels van Dutch for Joyce af naar de kelder.
Ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben we een nieuwe Nederlandse les over de basement. De basement in het Nederlands is de kelder. De kelder. En de kelder is een handige ruimte voor extra opslag. Opslag is storage, also a very good word to know. Opslag, storage. Opslaan is the verb that goes along with it, which is kind of to save if you save things on your computer. But also if you save things for storage, that's where it comes from. And ruimte, we've had this before, but ruimte is space. De kelder is een handige ruimte voor extra opslag. The basement is a convenient / handy space for additional, for extra storage. Dan hebben we wasmachine en droger. So, wasmachine is your washing machine. En droger, think about oog, eye, with a dr in front of it, is dry. And so, a droger is a dryer. Very easy to remember. We bewaren de wasmachine en droger in de kelder. Bewaren is to keep. So we keep the washing machine and the dryer in the basement. We bewaren de wasmachine en droger in de kelder. Also good to know is that most Dutch houses don't really have a laundry room as we do here. So either it will be kept in the kelder or maybe sometimes in the bathroom, or if there's an extra room, we call that een bijkeuken, which is usually a room next to the kitchen. 3. Tools. Tools is het gereedschap. You might have heard this word before when we talked about the schuur, the shed. Some people like to keep their gereedschap in the kelder if they don't really have a shed. Het gereedschap hangt netjes georganiseerd aan de muur in de kelder. So the tools are neatly organized on the wall in the basement. Het gereedschap hangt netjes georganiseerd aan de muur in de kelder. Then, what most of the time the kelder is used for is for stock. So anything that doesn't really fit in our day-to-day food in the kitchen, we kind of save that, store that in the kelder. So your stock is je voorraad, de voorraad. In de kelder hebben we een grote voorraad eten en drinken. In the basement, we have a large stock of food and drinks. In de kelder hebben we een grote voorraad eten en drinken. And Dutchies like to store a lot of food in their kelder. That's partly from, I guess, trauma from the war, to make sure that we always have enough food. And also because we like to save money. So when something is on discount and you have like a 3-for-1 thing, we like to stock up and store it in our kelder. Then, if you're fancy, you might have a wine rack in your kelder. Een wijnrek, super similar. Het wijnrek in de kelder bevat een mooie collectie wijnen. The wine rack in the basement holds a beautiful collection of wines. Het wijnrek in de kelder bevat een mooie collectie wijnen. So bevatten is to hold or contain something. If you don't have enough space in your kitchen or you want something extra to stock some more food, you might have an extra freezer there. A freezer is de vriezer. Again, very similar. De vriezer staat in de kelder om extra voedsel te bewaren. The freezer is in the basement to store extra food. So voedsel is kind of a more formal synonym for eten. De vriezer staat in de kelder om extra voedsel te bewaren. Other things, if you have a big basement space, could be your archive, which is an archief. Again, a very Dutchified word for the English word, het archief. We hebben een archiefkast in de kelder voor belangrijke documenten. We have a filing cabinet in the basement for important documents. We hebben een archiefkast in de kelder voor belangrijke documenten. Now, some people have it as an extra room. If you really have a big room underneath your house, that could be something like a hobby room, de hobbyruimte of de hobbykamer. Mijn vader heeft een hobbyruimte ingericht in de kelder om te klussen. My father has set up a hobby room in the basement for doing tiny jobs around the house. Mijn vader heeft een hobbyruimte ingericht in de kelder om te klussen. So inrichten is to set up or sometimes to decorate, as in where you would put your furniture. De kelder is ook een goede plek om spullen op te bergen die wij niet dagelijks gebruiken. Opbergen is just as opslaan, something to store. So to store is also used as opbergen. The basement is also a good place to store items we don't use daily. De kelder is ook een goede plek om spullen op te bergen die we niet dagelijks gebruiken. Dus de spullen zijn items or stuff. We can also interexchange it with dingen, as we like to use a lot. En de laatste zin. Soms gebruiken we de kelder als speelruimte voor de kinderen op regenachtige dagen. Sometimes we use the basement as a play area for the kids on rainy days. Soms gebruiken we de kelder als speelruimte voor de kinderen op regenachtige dagen. So here are a few sentences of how people use their kelder. And we are curious how you use it and which words are new for you. Happy practicing and I'll catch you next time. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn uiteraard weer terug te vinden op onze website www.sbs.com.au/Dutch. Heeft u al eens naar een podcast geluisterd? Podcasts zijn simpel uitgelegd korte radioprogramma's die vaak niet worden uitgezonden, maar online of via een app te streamen of te downloaden zijn. Zo kun je op elk gewenst moment naar zo'n podcast luisteren. Superhandig! Iedere maand praten we hier bij SBS Dutch met Eka Ijf. Zij is een superfan van podcasts. En zij vertelt dan over mooie, bijzondere of populaire Nederlandstalige series. Ook nu heeft ze weer 3 luistertips. Waar is Sarah? Een wereld vol geheimen en Eurotrippers.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Eka, we zitten lekker in de winter. Ik vind het heerlijk om tijdens opruimen en wandelingen, ook al is het soms koud, lekker de podcast te luisteren. Jij hebt er weer 3 geselecteerd, hè, waar we mee aan de slag kunnen.
Zeker heb ik dat gedaan. En ik denk dat ze alle 3 goed zijn voor koude winterdagen.
Nou, laten we beginnen met de eerste. Waar is Sarah?
Ja, Rob Timmerman vaart de helft van het jaar op een reddingsschip op de Middellandse Zee, op zoek naar mensen in verdrinkingsnood. In 2016 haalde hij een pasgeboren baby van een rubberen bootje. En dit gebeurde tijdens zijn eerste missie en maakte een onuitwisbare indruk op hem. Vanaf dat moment laat de baby, genaamd Sarah, hem niet meer los. Rob wil naar haar op zoek om te weten wat er van haar is terechtgekomen. In de 6-delige VPRO-serie Waar is Sarah? Gaat Timmerman samen met radio- en documentairemaker Laura Stek op zoek naar het kind, dat nu 7 jaar oud zou moeten zijn. Het is een persoonlijke zoektocht geworden naar houvast binnen het grote verhaal van het Europese migratiebeleid, waarbij ze stuiten op grote en kleine vragen, op voor- en tegenstanders van reddingsmissie en ontmoetingen hebben met migratie-experts, ambtenaren en ervaringsdeskundigen. Via de Italiaanse researcher Angela ontdekken Rob en Laura dat Sarah en haar moeder waarschijnlijk Nigeriaans zijn en via Libië de overtocht naar Europa maakten. Maar ook dat er aan boord van dat schip geen baby was die Sarah heette. Nou, dat maakt Rob heel erg in de war. Hij heeft altijd 1 coherent verhaal verteld, maar de werkelijkheid blijkt ingewikkelder. Hij wil grip krijgen op een ongrijpbare situatie. En daarom reizen ze af naar Bologna om te spreken met een sociaal werker die mogelijk meer informatie heeft over de baby. Zij schetst de vicieuze cirkel waarin veel Nigeriaanse vrouwen belanden. De illegale overtochten, werk in de prostitutie en de macht van de smokkelaars. Wij kijken vaak zwart-wit naar migranten of vluchtelingen, maar het is ook mogelijk dat iemand alles tegelijk kan zijn.
Ja, laten we even luisteren naar een fragment.
Eenmaal in Europa moeten de vrouwen de reis afbetalen. In de jaren 90, zegt Maite, kon dat nog in 1 of 2 jaar. Maar inmiddels gaat het om veel meer jaren, omdat de reis ingewikkelder en duurder is geworden. Om dat betaalproces te versnellen, gaan sommige vrouwen via de netwerken waar ze al in zitten ook zelf meisjes ronselen. En dat maakt het extra complex, zegt Maite.
Ik denk dat in onze beleving dat er een soort duidelijke hokjes zijn waar mensen in moeten passen van deze vrouw is een slachtoffer, want ze is gedwongen op een boot te gaan, ze heeft in de prostitutie gewerkt. En ze heeft asiel gekregen omdat ze slachtoffer is van mensenhandel. Dat is allemaal waar natuurlijk, maar Ze is ondertussen ook, ja, misschien zelf andere vrouwen gaan werven om in de prostitutie te gaan werken. Dus ze is ook een mensenhandelaar. Ja, dat kan naast elkaar bestaan.
Ja, en daar sta je als leek eigenlijk niet zo vaak bij stil, hè?
Nee, zeker niet. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast ten harte kan aanbevelen. Omdat je natuurlijk heel vaak leest en hoort over vluchtelingen die de oversteek maken naar veiligere landen. Je hoort over pushbacks, over drenkelingen. Maar het is zo belangrijk om dit soort verhalen ook te blijven vertellen. Hoe het echt is en dat het hier echt om mensen gaat. Mensen met verhalen en met geschiedenissen. De manier waarop de podcast is gemaakt en de vorm waarin het verteld wordt, maken dat het indringend, rauw, intiem, menselijk, hartverscheurend en dicht op de huid is. De opnames die Rob maakte tijdens zijn reddingsmissies zorgen ervoor dat je als luisteraar het gevoel krijgt dat je erbij bent. En de context die Laura geeft, confronteert je met de realiteit op de Middellandse Zee. Sarah's verhaal staat voor dat van duizenden anderen. Het is niet alleen een verhaal over een hoopvolle toekomst voor een jong meisje. Het gaat ook over de keiharde werkelijkheid van het dodelijke Europese migratiebeleid. Dat er niet voor zorgt dat er minder mensen naar Europa komen, wel dat er meer doden vallen. En ik weet dat het Australische beleid niet anders is. Dus volgens mij is dit essentieel luistermateriaal.
Ja, en je noemt net die fragmenten. Het zijn echte fragmenten en die zijn heel indringend. Vond je ook niet?
Ja, absoluut. Je bent er gewoon bij doordat je hoort wat er gebeurt. En dat opeens krijgt het zo'n ander gezicht dan als je dat leest in een krant of ziet op een journaal.
Veel meer waardering, denk ik, als je luistert voor mensen die werken op zo'n boot.
Ja, dat zeker ook. Ja, ja.
Ja. We verklappen maar niet wat de uitkomst is, hè? Of die Sarah vindt of niet. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag.
Ja, nee, daarvoor moet je natuurlijk zelf de podcast luisteren.
Ja, laten we doorgaan met de tweede podcastserie. Een wereld vol geheimen. Wetenschappers in de voetsporen van Antonie van Leeuwenhoek.
Ja, het is 300 jaar geleden dat Antonie van Leeuwenhoek overleed. De nieuwsgierige Delftenaar stond dankzij zijn zelfgebouwde microscoop aan de wieg van de microbiologie. De Universiteit van Nederland en de TU Delft vieren dit heugelijke feit met een podcast genaamd Een Wereld Vol Geheimen. In de eerste aflevering maak je kennis met Van Leeuwenhoek zelf. Misschien ken je de naam wel van het naar hem genoemde ziekenhuis in Amsterdam. Nou, en dan in de rest van de serie hoor je hoe hedendaagse wetenschappers vertellen over hun werk. En dankzij de makers Marion Moet en Evelien Veldboom slagen ze erin de luisteraar mee te nemen in de werelden die je met het blote oog niet kunt zien.
Ja, ik ken die naam dus ook wel van Leeuwenhoek, maar wie was het eigenlijk? Wat voor man was het?
Antonie van Leeuwenhoek was een Delftse lakenhandelaar die in het midden van de 17e eeuw op zijn zolderkamer met een zelfgebouwde microscoop per ongeluk voor het eerst bacteriën zag. Hij was een amateuronderzoeker die baanbrekend werk deed door bijvoorbeeld zijn eigen sperma te bekijken of de tandplak van de vieze buurman te onderzoeken.
Ja, prachtig. Laten we even luisteren.
Samen met zijn vrouw Barbara heeft hij een winkel, het Gouden Hoofd. Ze verkopen lakens, knopen en textiel. Maar in zijn vrije avonduren sprint Antonie naar boven, kruipt hij achter zijn bureau en tuurt eindeloos naar alles wat hij maar voor handen krijgt. Dode vissen.
Vlooien.
Vliegjes.
Snot van zijn buurjongen.
Oorsmeer.
Tandplak van de visboer.
Bloed.
Poep.
Sperma.
Sperma van een voorbijganger met een soa.
Zijn eigen sperma.
Specerijen.
Hij bekijkt het allemaal, gretig, alsof het schatten zijn, met zijn zelfontworpen microscoop. Zijn eigen wereldwonder. Niet groter dan een luciferdoosje. Het Leeuwenhoekje. Zo zoomt hij in op het allerkleinste, met een lens die hij zo verfijnd slijpt dat hij als eerste een nieuwe wereld kan binnentreden. Vol rare, minuscule, krioelende wezens.
Krioelende wezens? Prachtig om te horen met zijn eigen gemaakte lens en zo. Hebben we tegenwoordig ook nog dat soort mensen in Nederland?
Die hebben we zeker. Die mensen die werken aan de TU in Delft. En daar horen we er 5 van in deze podcast. Het zijn eigenlijk de Antonies van nu. Delftse wetenschappers die gedreven door nieuwsgierigheid en verwondering onderzoek doen buiten de gebaande paden en pionieren door niemandsland om meer over onszelf en de wereld te weten te komen. Zo probeert Kees Dekker, hoogleraar in de moleculaire biofysica, zelf nieuw leven te creëren in een lab. Speurt Doris van Halem naar ziekmakers in drinkwater, bouwt Matthias Pierlink digitale tweelingharten en ontdekt Willemijn Eilkhuizen nieuwe schatten in oude meesterwerken en werkt Dimfna Meijer aan een mini-brein. En daar was ik net nog aan het luisteren naar dat mini-brein. Dat is zo ontzettend interessant. Het is echt super cool hoe ze dat doet. Fantastisch.
Ja, als je luistert, dan zit je echt van wauw, dat mensen onderzoek naar dit soort dingen, wauw.
Ja, en het klinkt misschien een beetje als een nerdy podcast, maar ik vond het ten eerste fascinerend omdat ik de naam Antonie van Leeuwenhoek wel kende, net als jij, en ook wel wist dat hij voor het eerst bacteriën zag, maar ik had nooit gehoord over de omstandigheden waaronder hij dat deed. En dan wordt het nog bijzonderder. Nou, en de hedendaagse wetenschappers die zijn zo gepassioneerd over hun werk dat je zelf ook enthousiast wordt. Er wordt iedere keer teruggegrepen naar hoe Antonie werkte en wat hij ontdekte en dat dat nog steeds van betekenis is voor de wetenschappers van nu. Nou, en door de losse en vlotte stijl van de makers verveel je echt geen moment en je krijgt een heleboel informatie om verder over na te denken.
Ja, ik vond het heel mooi om op deze manier zo iemand nog weer even in het zonnetje te zetten, want hij verdient natuurlijk die aandacht.
Ja, zeker. Voor onze brein is het ontzettend interessant om dit soort dingen te weten.
Ja, mooi. De laatste podcast gaat over een gebeurtenis die begin deze maand plaatsvond, de Europese verkiezingen, en hij heet Eurotrippers. Vertel.
Ja, ik dacht ik wil ook een beetje iets actueels doen. Maar we zenden uit aan het eind van de maand, niet aan het begin van de maand. Maar begin van deze maand waren dus de Europese verkiezingen. En hoewel deze verkiezingen ontzettend belangrijk zijn, ziet maar 45% van de door EU ondervraagde jongeren het belang ervan in. En dat staat tegenover 73% bij nationale verkiezingen. Nou, iemand die daar verandering in wil brengen is de 3FM-DJ Andres Odijk. Door zijn studie in het buitenland werd hij zo'n fan van de Europese Unie dat je hem gerust eurofiel kunt noemen. En in de podcast Eurotrippers stapt hij in de trein om door heel Europa het enthousiasme te peilen voor de komende verkiezingen. Gewapend met microfoon en nieuwsgierigheid toert hij, vergezeld door zijn maatje Teun, in 14 dagen langs 10 Europese steden om de EU-temperatuur op te meten. Zijn de mensen over de grens een beetje warm te draaien voor de verkiezingen? Of staat de enthousiasmemeter toch vooral op min uit? Hoe staan de Europeanen tegenover verkiezingen en hechten ze waarde aan hun stemrecht?
En welke steden doen ze allemaal aan tijdens hun reis?
Nou, de eerste stop is de stad van de Eiffeltoren, bistro's, croissantjes, maar ook het klimaatakkoord. En wat is de rol van Europa hierin? In Parijs leert Andres over de ambitie van de stad om de nieuwe fietsstad van de wereld te worden. In Barcelona gaat het vooral over identiteit. Voel je Europeaan, Spanjaard of Catalaan? Maar er is ook aandacht voor tapas. In Milaan scoren ze de beste koffie en de beste analyse over Europa's problemen. En in de moeilijkst uit te spreken stad van de trip blijkt de ober niet alleen lekker bier te serveren, maar ook over een uitgesproken mening van de EU te hebben.
You just told us that the European elections for you are very important.
Yeah.
Can you explain me why?
Well, we all basically live under the same flag, so, well, not in a general type of meaning, but we have some certain policies that affect us all. We need to address like plenty of stuff right now, everything from climate change to world peace to innovativeness. We are lagging behind in some areas, though. Mm-hmm. So I think we need to improve on those to make like life in Europe as it was supposed to be.
Ja, en dit fragment speelde zich af in de stad Ljubljana. Zei ik dat goed?
Ja, zei je helemaal goed. Ja, we horen ook dat voor Kroatië de toetreding tot de EU heel onverwachte negatieve gevolgen heeft gehad. En Europa-liefde resoneert niet echt in Hongarije. En Tsjechen voelen zich niet met de EU verbonden, maar wel met Nederland. Nou, Warschau is misschien niet de meest sprankelende stad van de reis, maar Polen blijkt wel een van de grote voorlopers in de Europese Unie te zijn. En in het kloppend hart van Europa gaan de mannen van een extreem goede kebab naar opkomend extreem rechts. En als laatste komen ze dan aan in Brussel, waar bepaald wordt wat er met jouw stem gebeurt. Hoewel het onderwerp misschien zwaar klinkt, zorgt de vlotte interviewstijl van Odijk ervoor dat deze podcast allesbehalve stoffig is. En daarnaast ligt het tempo net zo hoog als in de gemiddelde 3FM-radio-uitzending, dus mits je daarvan houdt, is de kans op verveling laag. Voor mij was het interessant om te horen hoe mensen buiten Nederland denken over de Europese Unie en wat de EU hen gebracht heeft.
Nou, het is goed dat je vermeldt dat het gemaakt is voor 3FM-luisteraars, de wat jongere luisteraars. Ondanks dat is het echt prima om te beluisteren voor alle leeftijden, denk ik. En je leert er heel veel van. En inderdaad, die interessant, die meningen van al die andere landen en ook waarom, je snapt het.
Ja, en voor mij is het zo dan, ik hoor wel wat er in Nederland speelt met Europa, maar in die andere landen, dat hoor ik eigenlijk niet. Dus dat vond ik heel interessant om dat in deze podcast wel te horen en een beetje wat breder, groter beeld te krijgen.
En ook de standaard, wat je zei, de tapas en de croissantjes, het komt allemaal langs natuurlijk.
Ja, ja, want ze gaan niet alleen op zoek naar de mening over Europa, maar ze willen ook in elke stad lekker eten.
Ja, leuk. Dankjewel. 3 mooie tips. Zullen we ze nog even kort noemen?
De eerste was, waar is Sarah? De tweede, een wereld vol geheimen. Wetenschappers in de voetsporen van Anthony van Leeuwenhoek. En de derde, de laatste, is Eurotrippers.
Dankjewel. Tot volgende maand.
Tot volgende maand.
Ga voor alle luistertips naar onze website sbs.com.au/Dutch. Tot zover SBS Dutch voor vandaag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app, die gratis te downloaden is in de Apple Store en in Google Play. Ja, u hoorde het al in ons weekoverzicht. Guus Meeuwis heeft zijn laatste Groots met een zachte G-concert gegeven. En daarom sluiten we vandaag af met Guus en een van zijn bekendste nummers. Dit is Brabant. Goed weekend en graag tot woensdag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.